What's up guys, welkom bij een nieuwe episode van Barotelli. Ik zit met een heel nieuw panel eigenlijk, we hebben een hele remix gemaakt. Hermes is bijles gaan geven in Brugge, dus Dory vervangt hem achter de pc.
We back.
Welkom terug.
Dank u, andere rol weer, maar ik zal proberen de chat volledig mee te nemen in het verhaal van Barotelli vandaag.
Altijd in vorm, ik reken erop. Ik heb naast mij ook Cyril Geffray.
Hey.
Welkom. Welkom.
Welkom, hè. Dank u wel.
Dank u voor erbij te zijn. En ik heb Elijah Michiels erbij zitten.
Thanks for the invite, you.
Dank u wel voor te komen. Ik ben heel blij dat jullie er allemaal bij zitten. Allemaal heel veel naar de Pro League gekeken.
Ja, elke week, hè.
Ja. Jij nog meer dan ooit tevoren?
Ik heb nog nooit zoveel Pro League gekeken in mijn leven. Alle 7 matchen.
Maar je kijkt voetbal voor uw werk, hè. Je bent scout, dus.
Ja, dat klopt. Maar Pro League is niet mijn main thing.
Niet mijn main thing?
Nee.
We rekenen erop dat je het goed gaat verslaggeven.
Scouting bij Malmö?
Ja, klopt.
Welke leagues dan specifiek?
Scandinavië.
Dus ook Scandinavische...
Ja, Noorwegen, Zweden en Denemarken.
Was spelers die richting de Pro League zouden moeten komen?
Ja, like Onje Dreka bij Antwerpen. Je ziet Scandinavische spelers komen veel naar Pro League.
Maar zijn er een paar talenten die al gespot zijn die niet naar Malmö, die niet goed genoeg zijn voor Malmö?
Dat ga ik nog niet zeggen. Okay.
Maar zoals Mumbanya, die kende jij dan?
Ja, Pemi, ja. Van Bodo Glimt die naar Marseille is gegaan. Ja.
En Nwama bij Lyon, al die jonge gasten.
En Akko Adams.
Ja. Allemaal.
Ja, we zitten hier met echte kenners. Ik ben nu al van jullie allemaal. Maar we gaan het wel hebben over de wedstrijd in de Pro League. We zijn begonnen vanmorgen met KRC Genk, die dat tegen Standaard hebben gespeeld. We hebben de wedstrijd met 1-0 gewonnen, maar vonden we dat genoeg, Dory?
Ja, voordat ik daarop antwoord, we hebben direct eigenlijk al comments gekregen over de shirts.
Ja, nice.
Er zijn eigenlijk al 2 shirts die in de smaak vallen, van mij het Raja Casablanca shirt, maar ook het shirt hier recht tegenover ons, wordt door Evert gevraagd hoeveel hij ervoor moet betalen om het te kunnen krijgen.
Hij zei dat ik bedrag mocht vragen wat ik wou, dus...
Hij vraagt hoeveel?
Maar hij is net voor 2 keer vader geworden, dus ik denk dat hij zijn geld zal nodig hebben de komende periode.
Investeren in pampers.
Ja.
Maar een Raja t-shirt, inderdaad.
Ja,
met een mooie...
De volgende komt met Wiedet. Op die manier hou ik beide supportersgroepen tevreden.
Een beetje neutraal zijn. Ja, neutraal. Ik vind dat een beetje zwak om eerlijk te zijn.
Ja, is goed. Niet persoonlijk een fan. Ja, over de wedstrijd. Henk Standaard.
Ja, 1-0 overwinning voor Racing Genk. Doelpunt van Amor Aytelaj.
Ja, dat kan dus met het schot. Ik vind het ding die mij vooral typeerde aan die wedstrijd was opnieuw. El Canoes moet werken aan zijn statistieken. Mist 1 schot met links, waar raaklinks overzoefde. Daarna nog eens het schot. En ik heb zo het gevoel bij hem dat het heel vaak net niet is in zowel de afwerking als de laatste paas.
Maar is dat nu een assist dat hij heeft? Of?
Ja, dat zou niet mogen rekenen als een assist.
Maar eigenlijk is het wel een assist. Hè, want
het is eigenlijk gewoon niet zo goed gekipt.
Want... Nee, ook niet. Hè, maar het
is ook niet goed getrapt.
Maar als hij niet trapt, is er geen goal natuurlijk.
Ja, klopt.
Dat is heel dubbel. Hè.
Ja, mijn punt was vooral, die moet toch dit jaar een transfer gaan maken? En dan kijken we vooral naar wie... Had hem bij Henk opvangen. Allee, ik kijk persoonlijk naar waar hij zou gaan. Ik denk dat er veel mensen in de Pro League gaan kijken van oké, wie moet er zijn positie gaan overnemen. We hebben natuurlijk de Argentijnse speler, ben even de naam kwijt.
Carrizza,
dankjewel. Maar ook Carrizza, die bij Jong Henk speelt, die wel aanspraak maakt om die positie over te gaan nemen. Ja, ik vind het... Hij swingt, hij doet Henk swingen. Het is een van de enige spelers die zo wel als metronoom tempo erin kan krijgen in het spel. Ik vond het op zich een redelijk goede wedstrijd van Henk. Ze hebben heel veel kansen gemist. Maar eigenlijk in het spel zelf viel dat wel mee. Tot op het einde ging het wel wat moeilijker.
Ja. Had ze het vroeger moeten afmaken?
Ja, dat in de rust eigenlijk al 2-3-0 moeten zijn. Want ik had wel zo het gevoel van... In die eerste helft, ik denk dat er een 10-tal minuten waren dat Standaard wel echt goed heeft meegedaan. Maar
laatste, Luca Ooyen die uitviel, inderdaad, met een blessure, dat was heel pijnlijk.
Kruisband waarschijnlijk.
Kruisbanden.
Is kruisband?
Ja, denk het
wel. Denk het ook, ja. Niemand in de buurt van hem, hij gaat zelf neer.
Ja, tot zo die knie is ze naar binnen gegaan en dan...
Is het dezelfde knie? Of?
Dat weet ik niet.
Het was nu de rechterknie, had ik het gehoord. Iets wat ik zag op camera. Dus.
Maar hij heeft ook pech uit, zit een beetje in de genen van zijn familie. Zijn vader, daar zijn jullie te jong voor, denk ik. Davy Ooyen, ja, die was ook top bij Genk en ook... Knieblessures en ook nooit meer het niveau gehaald. Bij Anderlecht dat hij bij Genk haalde. Dus, en ik vroeg daar straks aan die song toevallig. En hij zei, ja, dat zit echt in de genen. Ja. Dus dat is echt pech hebben.
Pijnlijk. En dan kwam eigenlijk Orokodari erin in plaats van Luca Ooyen. Dus dat was ook wel een opmerkelijke wissel dan. Maar dan met de grote spits ging gaan spelen.
Ja, zeker omdat Sor was gestart uiteindelijk. Ja. Hè, want je denkt
die kreeg kansen. Die heeft kansen gemist.
Sorry.
Allee, op zich kansen gekregen en net niet afgewerkt of net niet goed genoeg afgewerkt.
Ja, sorry. Ja, Genk heeft altijd spitsproblemen aan Onuwatje nog steeds niet kunnen vervangen. En bij zulke momenten, als je play-off 1 gaat spelen, zulke kunsten ga je niet 2 keer 3 keer krijgen. Bij Tolu was het ook hetzelfde. Tweede helft was ze een beetje beter dan Soor, maar nog steeds hebben ze echt nog een probleem. Like, zoals je zei, van Bilal, zijn statistieken omhoog. Als hij een topspits had, had hij misschien 8 assists al, 9.
Misschien, ik denk vooral te maken heeft bij El Canoes, dat hij, ja, als hij alles moet beginnen dragen en die ploeg echt moet gaan meetrekken, dat hij daar misschien nog niet helemaal klaar voor is.
Dus, maar jij zegt play-off 1, dus jij rekent er wel op dat Genk de ploeg is die de play-off 1 ook nog gaat halen op dit moment.
Ja, dat toch wel.
Ze hebben het op dit moment, als ik kijk naar de rangschikking in de eerste klasse, hebben ze het wel in eigen hand. Ze hebben nog 1 wedstrijd te spelen op Westerlo. En onder hun staan KV Mechelen, Cirkel en Gent. Maar jij rekent er wel op dat...
ja, ik denk het wel. Dat wel denk ik wel tegen Westerlo dat het geen probleem zal zijn.
Ja. FZ zit in de chat, lijkt mij een duidelijke Genkie. Die zei al van El Canoes was niet top, heel nonchalant. Maar dan heb ik denk wel maar meerdere spelers gehad dat ze wel nonchalant waren in het spel. Ook de druk van Standaard op bepaalde spelers waar ze heel snel en toch wel stevig op zijn. Maar je wist ons ook te vertellen, het feit dat we El Hadj van de bank moeten halen, zegt genoeg over de kern. Had niet meer meegedaan sinds de bekerblamage in Oostende. Dus ja.
Klopt wel.
Het is inderdaad, en dat is ook wel de man die scoort uiteindelijk. Dus.
Maar het zegt ook wel iets over de kern van Genk dit seizoen. Het is net te weinig. Hè? Dus, veel
zeker
jongens...
voor als je meerdere competities wilt.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat de kwaliteit, in vergelijking met vorig jaar en het seizoen daarvoor, is echt naar beneden gegaan, hè, bij Genk. Dat voel je heel hard. Hè.
Heel veel gasten moeten laten gaan, ook als je kijkt naar de Niels die ook is vertrokken.
Ja, en misschien toch niet supergoed vervangen zoals de voorbije jaren.
Ja.
Dus, ja.
Is dat nog niet de belangrijkste positie? Misschien gaan we er straks op terugkomen. De spits in Belgisch voetbal?
Ja, als je kijkt in play-off 1, de twee ploegen die nog moeten strijden van de topploegen zijn Genk en Gent. En die hebben geen spitsen die scoren.
En als je eronder kijkt eigenlijk ook, als je onderaan kijkt helemaal. Ja, Kortrijk heeft geen goede spits die veel goals maakt. RWDM, ja, met Biron wel, maar die is lange tijd geblesseerd geweest ook. Samen met Magdar Gueye, dacht ik ook.
Maar
dat
is ook dus, niet de
doelpuntenmachine.
Nee, hij heeft wel meer gescoord dan dat ik van hem zou zeggen als je hem ziet spelen, maar inderdaad, het is niet...
Dus ik denk dat het is dat in feite over alle clubs geen, maar dat er in België met een hele goede spits... eigenlijk al 50%, wat ik overdrijf misschien, 50% van het werk gedaan is, dat er heel veel al gedaan is.
Maar het is ook moeilijk, hè, want het is ook, bij die ploeg die je juist noemde, is toch de aanvoer, als die er niet komt, kan je geen goede spits zijn. Hè? Dus ja, dat is altijd heel dubbel. Je moet iemand hebben die doelpunten maakt. Maar als je kijkt naar Slimani bijvoorbeeld, is ook geen doelpuntenmaker, niet meer, hij was al ooit wel.
Maar hij is wel spits.
Superbelangrijk.
En hij laat de ploeg scoren.
Ja, voilà, ja, dat is... Dus ja, dat is belangrijk. Hè?
En vandaar dat ik ook zeg, van, het is dan niet nodig om een juist een goede spits te hebben, omdat hij dan ook niet alleen maar zelf gaat scoren, maar ook de ploeg laat scoren, waardoor hij eigenlijk... Ja,
ja zoals Vincent Janssen vorig jaar. Hè? Ja. Dat was heel belangrijk bij Antwerp.
Ik wou even een gilletje leggen en zeggen van, als je geen doelpunten maakt, ga je geen wedstrijden winnen natuurlijk. Maar Vincent Janssen, een perfecte voorbeeld. Ik denk dat er in België gewoon een tekort is aan goede spitsen. En dan kunnen ook gewoon spitsen zijn die enkel maar goed zijn om te scoren. Een per mijder tijd bijvoorbeeld. Dat was geen topspits, hè. Maar voor België...
Dus misschien ook omdat je in een competitie zit die nu heel vaak moet rekenen op doorverkopen. Als je een goede spits hebt, heb je hem dan niet lang, hè. Ja, als je iemand hebt van zoals een Boniface, zoals alle spitsen die bij Union zijn gepasseerd, Terre Moffi, als je kijkt naar die jongens, die gaan uiteindelijk altijd vertrekken.
Ja, dus, wat je straks zei, Onuachu...
is ook een voorbeeld.
Iemand die de doelpunten maakte, maar wordt vaak vergeten, Onuachu, hoe belangrijk hij was in het samenspel, wat hij echt wel kon, hè. Wat Tolu totaal niet kan. Hij kan niet draaien en open liggen naar de flank waar aan de voorzitter kwamen van de andere jongens. Dat heeft Tolu totaal niet. En dat had Onuachu echt wel. Hè. Dus.
En Genk ook wel standaard in de pressing gepakt, vond ik. Als ik zag hoe dat Rozovski en Heine toch die hoge druk altijd kwamen zetten.
Als die twee ook draaien met El Canoes, dan draait Genk ook gewoon beter.
Het zit wel echt hoge druk. Dat is op de links- en rechtsbacks.
Ja.
Doumbia op een bepaald moment probeerde een hakje te doen. Werd eigenlijk ook... ik had bij Standaard opgeschreven dat ze heel vaak het mooie voetbal nog wel wilden tonen door wat hakjes en wat dribbeltjes ertussendoor. Vooral William Balikwisha toen hij opkwam. Ja. Probeerde heel veel. Kwam er heel weinig uit en werd dan vaak onder druk gezet juist. En dan werd die bal gerecupereerd en konden ze daarna een aanval opzetten.
Maar ik denk dat Franke gewoon goed gescout heeft. Hè. Hij heeft gezien dat Standaard daar problemen heeft. Ja. Dat ze moeten uitvoetballen. En,
En ook eigenlijk de goal valt ook uit het slecht druk zetten van Standaard, vind ik.
Ja, hoe dat die middenvelder van Standaard uitstapt bij dat doelpunt. Ik ben meer zijn naam vergeten, Gilles.
Ik ga je zijn naam binnen 3 seconden bezorgen.
Maar dat is echt... Ik vond het eigenlijk...
Sahabo.
Ja, hoe hij daar uitstapt, dat is echt... Ja, dat is...
Indruk.
Ja, hij moet gewoon blijven staan. Hè. Hij moet gewoon in de rug blijven opvangen en... En gewoon niet meehappen.
Wat er wel moet gezegd worden van de Voort, laatste minuut, die redding. Ja. Naar die kopbal van McKenzie.
Ja.
Het is toch weer een cliché voor eens in Genk.
Je zag het wel aankomen. Die kopbal komt en dan denk je al van, oké, die moet echt hard genoeg teruggekopt zijn. En dan dacht
dat was
je
echt
al,
een goede reflex. Hè?
Ja, dat was heel straf. Want
ik had een paar foutjes gemaakt dit seizoen, maar dit was wel
eerst die 3 punten gered.
Ja.
Dat is direct mijn brug voor de volgende wedstrijd, als we het hebben over keepers die foutjes maken. Want Club Brugge won met 3-1 op OHL. Terechte uitslag, of had je het gevoel van, het lag meer aan individuele fouten?
Individueel, als je ziet, de eerste goal, dat was... Kobbel van Pletings was weer slechte corner verdedigd van Club Brugge. En dan de 1-1 van keeper van OHL. Normaal moet je dat hebben.
Ja.
Normaal moet je dat is 100%. Dat is, ik denk dat zelfs keepers daarop trainen. En dan Club Brugge, die ook zeer zwak is, eerste helft. In het middenveld was Ram, Vetlessen was ook niet scherp. Nielsen was ook afwezig. Van Aken, ja, het is echt dramatisch bij Club Brugge.
Dus het is eigenlijk... Ja, 3-1 overwinning. Zeker na wat er de voorbije weken is gebeurd, zou je toch wel denken van, het is in de goede richting aan het gaan. Maar toch heb je zo over het algemeen het gevoel van...
Ik had de indruk dat na de wedstrijd dat er geen opluchting was bij Club Brugge. Ook bij de supporters. Dat iedereen nog zoiets had van, ja, het is nog altijd in de shit eigenlijk.
Ja.
Want ik denk ook als Tobe Leijzen die fout niet maakt, dan scoort Brugge niet in de eerste helft.
Nee. Totaal andere match.
Dat was het totaal niet in een match. Eigenlijk de kansen daarvoor van Schrijvers, Mazis... Schrijvers moeten gewoon volgens mij binnenkant duwen. Ja. En ze komen een keer goed weg. Want ik denk wel dat het penaltyfout was van Jakkers.
Ja, ik
en de eerste helft.
Zie je niet, Ino, dat hij door de bal zou
geraakt. Nee, ik ook niet.
Het was opvallend. Maar ik denk wel, één keer dat Club Brugge 2-1 gemaakt had, dan hadden ze wel volledig het heft in hand teruggenomen. Maar net daarvoor was het eigenlijk... Ja, die proberen die bal weg te werken. En OHL had ze heel hoog op het veld eigenlijk... onder druk staan.
Mm-hmm.
En ik merkte één keer dat dan die vrije trap kwam inderdaad. En dat ook 2-1 was die vrije trap van Hans van Aken.
Ja, ja. Ja.
Vanaf dan speelden ze bevrijd. Dan wordt zelfs nog die goal afgekeurd van Jutgla.
Ja. Ja.
Waar ik denk dat dat ook opnieuw iets... Ik weet niet of dat helemaal correct was.
Ja, dat was ook nog enkel een arm dat voorbij die lijn was.
Verder was er denk ik ook niet veel te zien. Maar ik denk dat we deze week opnieuw... Je hebt al meerdere keren gezegd, in deze podcast is niet de bedoeling om de VAR te spelen. Maar ik denk dat er wel meerdere keren al een moment geweest is in deze speeldag waar dat er toch wel questionable... beslissingen genomen zijn door de VAR.
Zijn er nog lichtpuntjes te vinden bij OHL?
Ja. Ja, ik vind dat moeilijk. Jij ziet nog...
ze spelen in de playdowns. We spelen met Kortrijk, RBDM en waarschijnlijk Eupen. Allee, waarschijnlijk, ik hou bij deze 4 ploegen om waarschijnlijk te hebben.
Ja.
Als je kijkt naar de manier dat ze spelen nu weer op Club Brugge. Tot voor die 2-1 draaiden ze goed mee met Club Brugge.
Ik was fan van Akimoto en hoe dat ze het op de linkerflank probeerden uit te spelen. Had ik wel het idee van... Dat is een ploeg zet die tegen RWDM en Eupen in die gaan... Ik denk zelfs Kortrijk ook nog. Ja. Dat zijn momenteel voor mij die twee van die 4 onderste die nog...
Maar wat ik mij wel de vraag bij stel is... RWDM is volgens mij te zwak.
Ja.
Maar ik denk wel in die playdowns... En Leuven is een ploeg die probeert te voetballen. Maar dat is misschien wel gevaarlijk in de playdowns.
Ja.
Omdat je dan te goed wil voetballen en dan heb je niet het karakter en... Mm-hmm. Gaat daar moeten knokken, hè? Die playdowns. Het gaat om mentaliteit gaan. Het gaat niet om mooi voetbal te gaan. Het gaat om efficiëntie. En Leuven pakt wel veel goals.
Ja, ik kasseer er heel veel.
Ja, de vraag komt van... Ik zal even kijken. Gunter Drik, die vraagt of een overwinning tegen Molde hem terug een boost zou kunnen geven. Om dan toch weer op de rails te komen voor Club Brugge, dat weliswaar. Als onze Scandinavië-kenner heeft Club Brugge een kans...
Ja, kans sowieso, het is thuis. Maar als ik zo hun vandaag heb zien spelen, is het geen kans.
Nee, toch niet?
Nee. Het was ook niet zo top in Molde ook. Hè. Maar ik zei het thuis, Brugge thuis, ja, kan. Maar ik geef echt nog Molde een kans.
Wat mij vandaag ook ontbrak was zo...
Ja, Grinta is geen Grinta.
Als ze volgens mij gewoon doorduwen tegen Oud-Heverlee Leuven, gaan ze er volgens mij gewoon over. Maar in de eerste helft was dat zo...
Afwachtend. Zo.
Ja, wat mak. Ja.
Jullie werden al uitgefloten toen dat bij het rustsignaal.
Geen zin precies. Ja. Zo, niet de volledige overgave die misschien Genk vandaag wel had in de eerste helft. Dat hadden zij niet. Hè, in de
terwijl
eerste helft,
wel supporters blijkbaar tot in het basecamp waren gekomen.
Dus je zou denken...
In deze wedstrijd voor...
Maar ik denk dat er nu binnen die club zoveel druk zit dat iedereen zo'n klein beetje verlamd is. Of zo.
Merkt dat ook wel. Hè? Dat er ook, inderdaad, Rinta, maar ook passie. Ja. En ik denk ook, het echt Club Brugge... gevoel,
dat
op zijn West-Vlaamse deuren, de muur en weren, of no
is,
sweat, no
is
glory.
Niet, voorlopig.
Dan thuis tegen Leuven moet je altijd winnen. Hè. Dan moet altijd, jij moet tonen dat jij baas bent, maar als ik zag, eerste helft, was precies like een 50-50 match.
Ja.
Mm-hmm. En dat misbruggen, dat gewoon dominantie, ook op middenveld dominantie aanvallend. En ook Jutla is ook niet meer de Jutla van vorig seizoen Champions League niveau. Thiago is geschorst of injured.
Die was er inderdaad niet bij.
Was er niet bij. Ik denk dat het blessure was.
Blessure?
Ja, dat denk ik het. Ja.
Dus je mist die passie bij Brugge.
Die kwalificatie tegen Mulde zou wel een boost kunnen zijn naar de play-offs. Hè? Als je daar je plaats, ga je naar de kwartfinale.
Ja.
Conference League, dus is mogelijk. Hè?
Ja, ja, klopt,
dus dat
klopt,
kan wel een gans einde seizoen betekenen voor Club Brugge.
Maar het is wel het laatste om nog voor te spelen. En ja. Als je kijkt naar welk niveau dat ze nu brengen na een Europese wedstrijd, is de vraag van gaan wel... in de play-offs ook niet... Ja. Eventueel nog zakken in niveau.
Sowieso een raar seizoen met Club Brugge. Ja. Een paar keer terug waar ze plots dat iedereen zijn aan het komen en dan plots dat weer helemaal gedaan. Dat,
ja, Club Brugge is een ploeg die wat ziek is, denk ik, de laatste tijd al. Ik denk dat ook veel clubfans, ja. Bijvoorbeeld, dat merk je ook als je een Jan Breidel, ja, voor de mensen die naar Jan Breidel gaan. Als je een Jan Breidel bent, dan heb ik ook niet meer het gevoel van Club Brugge van een paar jaar terug. Mm-hmm. Ook de supporters zijn daar, denk ik, die hebben het ook op een bepaald moment gewoon gehad. Die zeggen van oké, het is genoeg geweest. En ik denk dat dat ook wel een deel is waar de spelers onder meer ook weer minder onder de indruk zijn. De tegenstanders, maar ook de thuisspeler, de thuisploeg. Ik denk dat daar allemaal wat mee te maken heeft. Dat eigenlijk de club op zich echt moet gaan kijken voor een volledige revamp of een volledige vernieuwing te gaan doorbrengen.
Ik hoor dat Frankie Durie en Hugo Broos worden genoemd. Dus,
ja, maar de stabiliteit is weg bij Club Brugge. Ze hebben voorbije jaren hoeveel coaches gehad.
Ja.
Dat is ook hetgeen dat veranderd is. Ze zijn teruggekomen door lang met Predom te werken, lang met Clément te werken. Ja, en dat is nu wel weg. Hè.
Inderdaad. We gaan over naar de volgende wedstrijd. Union tegen Agent. De wedstrijd die we hier allemaal samen hebben gezien. Een gelijkspel. Al had je zo het gevoel dat het nog in beide richtingen kon vallen, toch?
Ja, ze hadden allebei nog kunnen winnen, denk ik. Ik dacht, bij het doelpunt van Agent dacht ik, eindelijk zit het eens mee. 2024, een lucky goal. Want dat zijn de goals die ze normaal niet tegenkrijgen. Ja. Maar ja, met één spits gespeeld vandaag. Jij had geen goede keuze. Ik vond het eigenlijk wel best oké. Okay
op een eiland, maar ik heb het wel later pas gezien dat Hong meekwam.
Ja.
Maar als je het zag, die Sudali is veel tegen Burgess. Ja, het was meer op een eiland. Maar
langs de andere kant, als hij een van die twee kansen in het begin afmaakt.
Ja, in het begin moest hij dat afgemaakt hebben. Ja, zeker die lop. Ik kon hem nog achteruit geven. Ik weet niet naar wie dat stond. Maar... Zoals die Sudali, die twee kansen, die moet altijd binnen.
Ja, en als hij daar scoort en Gerke scoort op dat één schot, dan lukt het plantje van Azenbroek. Hè. Ja. Dan heeft hij wat hij wil. Hè.
Ik denk, Van Azenbroek wou gewoon parkeer de bus, 1-0 parkeer de bus.
Ja, voilà,
echt.
Ja.
Want als je Gandelman zo hoog laat spelen, dan wil je niet winnen. Allee, dan wil je gewoon 1-0 parkeer de bus.
Maar hoe is dat dan veel te hoog?
Ja, veel, veel te hoog. Ook Gerkens ook niet meer. Het Gerkens die we altijd verwachten.
Maar in de situatie waarin Gent zat... Kon ze niet gaan spelen zoals ze al heel het seizoen spelen, dan gingen ze er 3 binnenkrijgen.
Ja,
dat ging dat gewoon niet.
Zeker die laatste minuten. Ja. Torunariga en Brown op linkerflank.
En ze pakken weer een goal die vermijdbaar is. Hè. Brown staat gewoon te slapen. Hè, op die
Brown, voorzet.
Dat is een voorzet die ook 3 seconden bijna onderweg is, denk ik.
Ja, dat is
zo scherp getrapt, vond ik.
En hij kijkt en plots is Casamontes daar en daarna gaat hij naar de lijnrechter kijken, terwijl hij degene is die...
Hij weet 100% dat het niet outside is.
Tuurlijk, ja. Dus ik denk dat elke week heeft hij iemand aangepakt. Ik denk dat dit weekend
Brown... Dat Andusa had, we hebben dan Mitrovic, nu Archie Brown.
Ja, dus,
denk dat we er
op water is al geweest ook. Ja. Dus,
het is toch een probleem eigenlijk dat daar elke keer iets misloopt, terwijl we zeggen het nu net, het plan van Van Azenbroek heeft gewerkt, hij heeft de kansen gecreëerd, ze werken ze gewoon niet af, maar het is toch maar weer zo in die dynamiek tussen, het is bijna een breuk tussen Van Azenbroek en Gent, van hij toont maar weer dat hij op een veld tegen de beste ploeg van België op dit moment
kansen creëert. Hè?
Kansen creëert en zijn gelijk kan halen, want een punt ook, halen op Union, hoeveel doen het er?
Als je alle matchen bekijkt in 2024 van Agent, als je ziet hoeveel kansen dat die gemist hebben, want ze spreken vaak van, we hebben doelpunten weggegeven, maar de kansen die zij gemist hebben tegen Mechelen bijvoorbeeld, de eerste match, dat is echt... Ja,
dat zou niet mogen.
Het is een van de eerste keren dat Union, denk ik, zelfs niet wint na een midweekse...
Ja, inderdaad.
Midweekse wedstrijd. Dus.
Ze hebben ook wel in die midweekse wedstrijd toch wel een pandoering gekregen. In de zin van, ze zijn uitgespeeld. Ik denk dat ze ook wel nu het idee, dat Blessen ook het idee meer heeft van, iemand heeft onze combinatie gekraakt.
Ik denk dat ze blij gaan zijn dat de internationale breker aankomt. Ja. Dat ze gaan kunnen blazen, want ze hebben veel gegeven. En ik denk dat hij ook goed gekeken heeft naar Fenerbahce. donderdag, heb je gezien hoe zij het hebben aangepakt. Uh-huh. En dacht, ja, dat is de manier.
Maar is het ideaal voor play-off, voor hun play-off 1 ambitie dat zij waarschijnlijk eruit gaan liggen nu?
Gent?
Voor Union.
Ah, Union, wat er nu een break aan is te komen.
Nee, het feit dat ze waarschijnlijk naar Fenerbahce zijn uitgeschakeld. Ja, okay. En dan enkel nog maar play-off 1 hebben.
Dat weet ik niet.
Nee?
Ik denk dat dat in haar mentaal wel speelt. Ja.
Ik denk dat dat... Puur aan de vermoeidheid misschien wel. Maar dat is wel iets uniek. Hè?
Het is nog steeds Europa.
Ja, ja. De boost die ze bijvoorbeeld krijgen na Frankfurt,
ja.
dat zijn voor de coaches al superbelangrijk. Kijk, je hebt bijna geen speech nodig. Hè?
Uh-huh.
Want je zit zo op een wolk. Speel ik nog de finale van de beker.
Ja.
Dus...
ja, je zegt speeches. Ik weet na de wedstrijd tegen Standaard dat ze met 2-1 winnen staat in de middencirkel en geeft dat ze ervan langs.
Ja.
Ik denk dat dat zo'n gemakkelijk moment om het te doen, want dan heb je je wedstrijd gewonnen. Maar het was niet goed en zag iedereen ook dat het niet goed was. Maar nu, pandoring gekregen en ja, punten verloren.
Heb je de speech nu gezien in de kleedkamer na zijn debatje?
Nee.
Daar was hij positief, hè?
Ja.
Daar heeft hij gezegd van, jongens, maakt niet uit. Kan gebeuren, je moet daar nu niet meer te lang over nadenken. Ja. Zondag een nieuwe match, pakken daar 3 punten. Dus dat doet hij wel goed, vind ik. Hè.
Dus,
het is een people manager. Het is een people manager.
Daar is hij ook bekend voor, hè?
Ja. Heeft hij duidelijk ook getoond. En dat is ook de reden waarom hij zoveel van die spitsen vrolijk houdt. En ook ja, als je kijkt, Teklap, Lapoussin, Castromans aan de andere kant dan. Maar ze hebben zoveel spelers die op eenzelfde positie konden spelen. En die blijven toch op een of andere manier ja, zo gehecht aan de club. Nu zagen we deze week, of tenminste deze wedstrijd, Siebe van der Heijden weer terug in het stadion. Ook iedereen weer gaan begroeten. Dus merkt wel dat er bij Union, hem ook al meerdere keren vernoemd, denk ik, dat er wel een liefde is van de spelers voor Union ook. En dat is ook wel... Dat is dan niet alleen maar Blessin, dat is dan ook de andere coaches die al gepasseerd zijn, met Karel Gerards, met Mazou ook. Ik denk dat daar ook wel een bepaalde rol in zit van, ja, de club is echt de club. En het is niet, de club is er om de spelers te betalen, maar de club is er om, we spelen voor hen.
Ja.
En ja, misschien nog een comment vanuit de chat. Dat, Charles Leerman, sorry, zei, op zich is een punt op Union toch wel een goed resultaat voor Gent. Zeker, zeker als ze verloren hebben van Standaard de week ervoor.
Zeker. Ik denk dat ze door dit punt eigenlijk zeker zijn dat ze play-off 1 nog halen. Als ze het verliezen, dan is het volgens mij volledig gedaan.
Als ze verliezen, is het gedaan. Ja, nu hebben ze het altijd wel niet in eigen hand. Hè?
Nee,
als, dan moet Mechelen of Genk verliezen.
Ja.
Ja.
Ja. Ah, ja, of niet winnen.
Ja, niet winnen, ja.
Zij moeten thuis tegen Charleroi, die ook nog... Ja,
Charleroi speelt ook nog voor behoud.
Ja, die staan nu op...
Maar sowieso, die matchen hangen samen, hè, want Mechelen speelt tegen Oud-Evre Leuven. Dus,
ja.
Het wordt inderdaad spannend. Dan misschien nog eentje van een superleuke naam. Toy Poodle Shorts.
Okay.
die vraagt van, oké, geen Amoura. Volgende wedstrijd voor Union tegen Antwerp.
Misschien niet slecht.
Ja, waarom niet?
Verandering.
Een keer hem wel laten rusten. Misschien...
Hij valt 3 matchen ook niet...
Hij heeft al 3 matchen niet gescoord, ook, denk ik, in 3 wedstrijden.
Ook tegen Fenerbahce, als ik hem ook had gezien, ik heb hem gezien tegen Fenerbahce. Hij was ook niet de Amoura, was ook weer slordig, fouten gemaakt, lijkt een minuut 2 tegen Gent ook.
Ja, die 2 voeten vooruit.
Ja, 2 voeten, dat is een lichte rood, maar het is niet de Amoura die we momenteel kennen. Ja. En een bank zou hem misschien helpen ook, van hem een keer terug te brengen.
Mm-hmm.
En zo, ja, te tonen van, kijk, het is even je moment niet, rust even, we hebben je nodig in play-offs. Dus een bank zou voor hem ook... Ja, het is ook niet zo'n probleem.
We zagen wel vandaag, vond ik voor de eerste keer... Rasmussen ging eraf, was niet tevreden.
Ja, Rasmussen, ja.
Amoura ging eraf, was ook niet tevreden. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat Blessing... We hebben er juist over Blessing gehad. Dan gaat het ook wel...
Nu gaat het beste people management
moeten inderdaad. Als ik hoorde bijvoorbeeld... bij Oostende had hij een strakke lijn in zijn club. En bij Union, wat wij dat ook doen. En dan heeft meteen hem gezegd, ja, maar als je dat gaat doen met Lapoussin bijvoorbeeld, dan ben je die jongen kwijt. En heeft hij toch aangepast. Dus hij heeft zich wel aangepast naar het verhaal Union. Dat is wel straf.
Is dat dan een beetje Gift Orban aan het worden ook? Amoura?
Goh, dat denk
is de
ik...
vraag die komt. Ik denk niet dat het hetzelfde is, maar Rob stelt
dat
de vraag.
Denk ik niet, ook omdat hem waarschijnlijk deze zomer wel zal weg zijn. En die gaan niet... Ik denk ook niet dat hij tegen zijn goesting bij Union zit op dit moment.
Ik denk dat Amoura in zijn hoofd toch ook iets collectiever is dan Orban.
Dat is wel, ja.
Als Orban is het nu bij Lyon ook al 2-3 keer het te klein gemaakt, dus ik denk wel...
En hij kan ook beter voetballen dan Orban.
Tennis wel. Klopt.
Je gaat er veel meer aan hebben. We gaan naar de volgende wedstrijd. Union wint met 1-0 van STVV. Doelpunt Eupen won met 1-0 van STVV, sorry. Doelpunt van Emo in de eerste helft, flater van Suzuki. Is dat zo'n beetje de decompressie bij STVV van... Er is niks meer te winnen of te verliezen, dus...
Ik denk het wel, ja.
Het was tegen Antwerp eigenlijk. Ik denk dat de eerste helft was dat ze volledig werden overklopt. Of de tweede, kun je dat al niet meer?
Ik denk dat de tweede helft was.
En ze weten ook dat ze spelen ook voor niks, hè.
Ja, maar play-off 2. Ja. Kun je altijd Europees halen. Hè?
Ja, ja, kun je het. Maar ze wachten op play-off 2. Dus, ja.
Dat is misschien ook verstandig, hè.
Want, ja, dat is klopt.
Is dat ambitie? Maar moet je daarop wachten? Of zou je niet beter nu ook... Eind? Eupen is geen onhaalbare kaart, hè.
Nee.
Maar Eupen speelde niet heel slecht ook. Nee, STVV, van wat ik er tenminste heb van kunnen zien, want er zijn natuurlijk twee wedstrijden op hetzelfde moment bezig.
Maar was slordig ook, hè?
Ja, waarom slordig inderdaad. Koita speelde ook niet, die is dan ingevallen. Redelijk laat ook. Ito die tegen de paal trapt, binnenkant paal, na een goede redding. Dus ze hebben al wat kansen gehad. En ook de spits, ben even de naam kwijt.
Zahir-ul-Islam.
Ul-Islam, dankjewel. De lange spits, het is dat ook nog niet. Dus opnieuw komen het spitsenprobleem uit. Ja. Doelman die wat foutjes maakt, en dan wordt het ook weer moeilijk.
En Jan der Ploeg in playdowns zult ook vloeken. Want daar worden de punten niet gehalveerd. Dus
daar
blijven we plots 3 punten meer.
Ik denk dat Kortrijk en RWDM zal vloeken op STV van dat Eupen toch heeft gewonnen.
Ja,
ik heb gehoord na 610 minuten dat Eupen heeft gescoord.
Ja.
Dan besef je ook van...
Zo bleek.
Het feit dat je Renaud Imam moet gaan halen om doelpunten te maken, zegt ook al veel over hoe die dat toch ziet bij Eupen.
Die koel van Smile Prevliak, hè.
Ja, dat is
dus opnieuw dat zo weer een spits die goals maakt en die de ploeg beter deed spelen, maar daarom geen topspits was. Dus ja, blijf erbij.
Ik vind Demo een matige spits, maar bij Eupen in de degradatie, in die playdowns, als ik dan kijk naar de andere clubs, is hij wel iemand die zo wat een gootje kan meepikken en problemen kan brengen bij die andere
clubs. Als ik kijk naar een Gueye of een Biron, die hebben toch al meer...
Ja, maar Kortrijk heeft niet echt een spits, like Imon. En Leuven heeft ook niet echt iemand.
Ja, Leuven is geen
echt.
Ja,
Leuven heeft de meeste goals bij Kortrijk op dit moment. Met 7 doelpunten, dacht ik. Of 8 doelpunten ondertussen al. Dus inderdaad, daar loopt er nog niets.
Ja.
Ik heb wel nog iets van Eupen. Eupen heeft gemiddeld de minst aantal thuissupporters per wedstrijd. Ja. Dus als we kijken, de gemiddelde over van dit seizoen...
Dat is geen verrassing.
Nee, dat was duidelijk. Kun je daar ongeveer een inschatting van maken? Of denk je dat er in het stadion ook zo echt gaat zitten?
2400.
Gemiddeld?
Gemiddeld. Over de hele competitie tot nu toe.
1300.
2600.
Nou, we zitten aan 3150, zonder vandaag meegerekend. Ja, blijkbaar.
Maar dat zijn de bezoekers
mee. Dat is het aantal supporters inderdaad thuis. Dus uitsupporters en thuissupporters samengerekend. Ja. De gemiddelde supporters.
Ja, dat is een uitverkocht Anderlechtvak, dat is een uitverkocht Antwerpvak. Dus
maar daar heeft iedereen ook wel. Dus op zich...
Ja, okay.
Als je kijkt naar de statistieken van alle clubs samen, wordt het overal gelijk.
Iedereen heeft een uitvak bij.
Hoe groot is het uitvak bij Eupen?
Ja, oké. Okay, dat is ook
goed. 1000 man is dan...
Er is één die mij redelijk opgevallen is. Union stond op 5 na laatste plaats.
Ja, dat is mijn klein stadion.
Dat was een klein stadion natuurlijk. Dat was dan de uitleg erachter. Maar als je dat dan ziet in de eerste fase...
Maar qua percentage zal ze hoog staan waarschijnlijk.
Het zal best wel hoger zijn.
Ja,
maar ook Mechelen is op de climb. Dat was ook interessant om te zien. Uitverkocht stadion ook weer.
Ja, en als die play-off 1 spelen, dat gaat er ook nog bij komen. Dus het is wel een ploeg waar dat je...
Ja, Eupen staat onderaan op veel van de klassementen, had ik zo gezien. Dus ik vond het in ieder geval opmerkelijk. Ik had ook wel Eupen en Cercle Brugge verwacht als clubs die onderaan zo'n staan. Dat klopt ook. Dat zijn ook de twee laagste.
Cercle ook?
Cercle inderdaad, 5294 blijkbaar.
Ja.
Maar eigenlijk is er een heel groot, en dat is nog een interessant... Het is bijna dubbel zoveel. Dus Eupen heeft 3150 en dan heeft Cercle 5000. Mm. En dan moeten we eigenlijk gaan naar OHL met 7000. En dan is de volgende stap weer Mechelen met 12.000. Dus het is echt een enorme stap tussen de verschillende.
Ja.
We hebben zo sub-10.000 en dan alles boven de 10.000. En dan vanaf standaard zitten we boven 20.000 zelfs.
Ja.
Dus dat was ook wel interessant. Standaard derde plaats.
Ja, we hebben sinds een paar jaar weer heel veel abonnees dit jaar. Hè. Boven de 20.000 abonnees, denk ik, standaard.
Ja, dus daar draait alleen 20.192 supporters in een thuiswedstrijd gemiddeld voor standaard.
Misschien is het dan toch nog geld.
Ik denk al weg is dat geld van de abonnees. Zijn Eupen die wint vandaag, gaan ze weer in blijven? Want Elijah...
Gaat als week, hè?
Ja.
Als Eupen erin blijft, zijn ze nooit eruit. Nooit.
Ja, als je nu met 2+1 misschien een degradatiekandidaat... Er nog in blijft. Maar ik zie Eupen niet goed genoeg om bij die laatste 4 punten te pakken. Ik denk dat die hebben in het begin, want volgens mij hebben die de helft van hun punten in de eerste 4 wedstrijden gepakt. Hè?
Eupen pakt 6-6 tegen Kortrijk.
Ja, voilà.
Dat
is wel zo, hè.
Ik zie RWDM en Kortrijk gewoon zakken.
Ik denk dat Kortrijk iets heeft, waardoor ze inderdaad van OH Leuven bijvoorbeeld dat wel weer punten gaan kunnen pakken. Tegen RWDM hebben ze al getoond dat ze het ook wel wat kunnen. Maar Eupen is gewoon een ploeg die Kortrijk totaal niet ligt. Dat is wat afbraakvoetbal ook wat Eupen die erin zit. Dat, ja, het ligt hen niet. Dus ik denk dat Eupen op zich nog altijd een kans maakt om bij die eerste twee te komen. Ze staan ook boven Kortrijk. Kortrijk staat laatste nog steeds op dit moment. Dus
en
op
het
zich...
is allemaal dicht op één.
Ja. Ja, als je ziet, als Leuven staat 27 punten. Uh-huh. Eupen staat op 24. Als ze winnen, staan ze direct al eerste. Ja, in die
26, 24, 26, 23, 21.
Ja. En ook meespeelt is... Ja, niemand gaat graag op Eupen spelen, ja, omdat er net zo weinig volk is. Ja. Dus iedereen denkt van ja, naar Eupen, leeg stadion, 2,5 uur bus. En dus dat speelt ook al mee, dus dat gaat vervelend zijn.
Ik denk dat
dat
een hele lastige klant gaat zijn. Ja, in de chat zijn ze weer volop bezig dat Kortrijk wel in vorm is op dit moment. Ja, en dat ze het wel goed doen tegen de kleinere clubs. Ja. Maar op zich, ja.
Ik gun het jullie. Ik zie het u volledig doen. En anders kan ik je volgend jaar niet uitnodigen als Kortrijk degradeert.
Ja, dus, dat is ook waar.
We gaan verder naar de wedstrijd van vrijdag. Dat was KV Mechelen, won met 3-1 in eigen huis tegen Westerlo. Eigenlijk de beste ploeg van 2024. Als we,
denk qua resultaten en qua voetbal is daar geen discussie over. Hè. Dat is,
ja, maar alles.
Nu ook weer vrijdag. Dat is, ja,
die, na een half uur was de wedstrijd eigenlijk. Na een dik half uur was de wedstrijd eigenlijk.
Ze pushen en wat ik echt straf vind, ze zijn heel efficiënt geworden.
Ja.
Ze laten nog maar weinig liggen. Dat is... volgens mij toch het werk van Besnik Hazi, die hen tot het uiterste drijft. Uh-huh. Die ervoor zorgt dat ze tot het uiterste gaan, waardoor ze die kansen afmaken, die ze meer kansen afdwingen, minder goals binnenkrijgen. Uh-huh. En toen mij heel hard denken aan Wouter Franke. Die periode was hetzelfde. Dat is ook iemand die ze constant pushte. En het is blijkbaar wel een kern die dat nodig heeft. En dat was misschien moeilijker met Steve de Voer, die als assistent kwam, veel jongens kende. Dat is het moeilijker, denk ik, om streng te zijn.
Ja.
Maar dat is echt ja, ze performen, hè. Ze hebben weinig nodig. Ze hebben Rapti die terugscoort, Slimani, goede transfer.
Ja, die blijft week na week bewijzen toch.
Zeker opbouwend of ja, hold up play is echt heel belangrijk ook. En hij kent de competitie, hij kan die jonge gasten steunen. Dat is iemand dat je ook nodig hebt om de next level te gaan pushen, zo'n Slimani. Ik denk dat veel clubs echt zo kunnen hem gebruiken, want veel ervaren spitsen hebben we niet in deze competitie. En dan zie je voor de Slimani bij Mechelen dat zoveel beter gaat aanvallend. Ook met de wingers, dat hij een link-up. En dat is, ja, dat is voor mij, zonder Slimani kan bij Mechelen een beetje anders zijn aanvallend. Want ze hadden vroeger een spits, die
Lauerbach,
en die was van hem echt niet...
Ja, en Basset moest daar ook gaan depaneren.
Maar Basset heeft wel ook voor de kentering gezorgd. Want ook, hij was ook het type spits die... En toen hij kwam, voordat hij zich geblesseerd raakte, was hij ook één die naar alle ballen ging. Ja. Het was een beetje chaos, maar het zorgde wel voor dat iedereen mee moest. Want als hij niet volgde, dan was hij op zijn eentje.
Ja.
Dus, maar het is straf, hè, want ik denk onder de voer, voor Hazi, denk ik dat Mechelen 12 goals gemaakt had. En nu hebben ze er 27 gemaakt onder Hazi. Ik had een keer gevraagd aan Wesley Victor Mack hoe het zat met de ratio gemaakte goals en expected goals. Mm-hmm. Dat zegt niet alles. Maar onder de voer, dus voor Hazi, underperformen ze. En nu lopen ze gelijk met expected goals. Dus dat zegt wel iets over het feit dat ze dus wel tot aan het uiterste gaan. Hè. En dat, als je ziet hoe Heiremans nu voetbalt, en je kijkt naar Heiremans voor Hazi, dat is een andere speler geworden.
Ja, Heiremans speelde bijna uit stilstand heel vaak ervoor. Nu is hij heel vaak in beweging. Ja. Ik had het ook opgeschreven. Ik had het gevoel dat Westerlo met 10 man speelde tegen Mechelen. Zij speelden zo goed de ruimtes en konden zo goed... de ruimtes vinden, dat eigenlijk bijna leek alsof ze met een man meer aan het spelen waren, want er was altijd iemand vrij.
Ja, en dat is ook de hulp dat je net zegt van Slimani, die mee in dat spel komt en niet de spitsjes die van voor staat te wachten. Wat dat je misschien wel verwacht dat hij gaat zijn als hij
naar zoals een eilandje komt. Speelde.
Zoals?
Zoals een eilandje.
Ja, zoals een eilandje. En hij is er nu in mee en je hebt door die drie man centralertje eigenlijk op je flanken altijd een overtal. Dus maar het is gewoon de perfecte
match. Het is gewoon, hij zegt, hoe speelt dat stilstand? En Lauerbach, ja, er was ook iemand die er wel voor ging, maar die stond op een eiland. Hè. Er was geen aansluiting van achter hem. En hij, als je nu ziet hoe Schoofs weer speelt, tegen de oude Schoofs. In het begin van de match heeft hij daar een tikje in één tijd. Fantastisch. Tweede helft, een crossbal. Ja, iedereen zit er gewoon boven zichzelf uit te stijgen. En hij heeft Mechelen nodig. Als ze dat niet doen, zijn ze een matige ploeg.
En ook geen eiland, want Mrapti komt ook altijd in de 16, scoort er ook weer twee.
Rapti kwam eigenlijk heel vaak infiltrerend binnen in de 16 inderdaad. Dus als Slimani dan wat probeerde uit te zakken of probeerde richting een tweede paal te gaan, kwam hem Rapti voor die eerste paal of kwam juist in steun van Slimani. Ik had ook nog genoteerd dat eigenlijk Mechelen heel vaak hanteerde op dus die verandering van kant. Dus als ze aan de linkerkant zitten, crossbal aan de rechterkant inderdaad, of aan een diagonale, of aan een horizontale, om dan van daaruit eigenlijk te gaan zoeken en proberen lijnen te breken. In de eerste fase komen de middenvelders heel weinig aan de bal. Pas in de tweede fase komen ze eraan. Dat was wel iets dat me heel hard opviel.
Wat ik ook wel heel straf vind, begin het seizoen zeiden we, Mrabti kan het niet meer belopen.
Ja.
Als je ziet wat hij nu beloopt, Mechelen heeft geen flanken. Als je de flanken nu van Mechelen ziet, dat is toch echt straf. We hebben geen zes, en plots is daar Mukau.
Die is echt wel moeten groeien.
Ja, die is fenomenaal.
Ja, maar
het duo met Schoofs is echt fenomenaal.
Maar die ook heel veel stappen moeten zetten in zijn... Ik weet dat ik Everton in het begin van het seizoen over heb geklaagd, maar het is net niet goed genoeg en het is net te traag. Maar
als je nu ziet...
Ja. Je zou bijna moeten smeken dat hij in de zomer nog blijft in het seizoen.
Dat gaat nu, denk ik, het probleem zijn voor Mechelen om zo'n gast te
Ik denk dat het ook het slimste is voor zijn development dat hij blijft.
Hij moet spelen, hè?
Ja, hij moet spelen. Dus, en Mechelen gaan hem sowieso laten spelen.
Maar stel dat Gent komt als Kums of de Saar vertrekt?
De Saar rijdt me ook wel een speler die inderdaad op vertrekken zou kunnen staan daar binnen Gent. Kums weet ik niet zo goed, maar ja, misschien wel.
Ook niet meer de jongste, dus. En klopt. We zeggen het, ze hebben al een te dunne kern, dus er moet zelfs niemand vertrekken voor dat.
Ja.
Dat ze bijvoorbeeld de Mukau zou gaan halen. Ik wil wel nog één ding doen. Ik vind altijd dat we de mooie dingen moeten belichten in het leven, zeker in voetbal.
Die goal.
Ja, de mooiste goal is een werelddoelpunt van Bos, toch?
Was geweldig. Prachtig, goal, prachtig. Hij belichtte mooie zaken, ik belichtte iets minder mooie zaken.
Ah, ga je het nu al afpakken?
Die shirts van Westerlo. Wat een verschrikkelijk shirt. Ik kan daar echt niet... Dat is echt een shirt. En ze hebben een prachtig derde shirt. Derde shirt is zo wat grijs, donker, donkerblauw, zwartachtig.
Maar Westerlo heeft nooit mooie shirts gehad, hè?
Wat? Ik vind dat derde shirt oprecht, dat is echt een heel mooi shirt. Omdat
het heel blauw bedoel ik, hè? Dat home shirt is nooit echt...
Dat derde shirt is zo mooi. Het probleem met daarbij is dat dus eigenlijk ook Soudal, de sponsor, in de kleuren staat van het shirt, dus in dat geel, fluo geel. En blijkbaar mogen ze van Soudal, heb ik mij laten vertellen, maar drie keer of vier keer op een jaar dat shirt dragen, omdat dan eigenlijk het logo van Soudal dus niet meer in het wit en in het blauw en het rood staat.
Ja, ja, ja.
Dus heel jammer, want allee, dat is echt... Ik blijf erbij, ik vind dat een prachtig shirt. En dan nemen ze dit als tweede shirt. Dan heb ik echt zoiets van, allee, come on, man. Waar zijn we mee bezig?
Maar die goal, het is een geweldige, het is een wereldgoal. Hè?
Ja.
Maar doordat je 3-1 verliest...
Krijg je zelfs een staande ovatie van de fans van Mechelen.
Maar iedereen is die goal vergeten. Hè? Niemand herinnert zich die goal. Hè? Want je verliest 3-1.
Ja.
Als dat een winning goal is, houdt iedereen die bij.
Ja, dan gaat het de wereld.
Ah, ja, maar nu is dat 3-1. De helft van de mensen heeft die goal zelfs niet gezien, want ze waren al weg. Dat is wel spijtig voor die jongen. Wel,
van de jongen die eigenlijk de vervanger van Maxime de Kuijper was op linksback bij Westerlo, toch?
Ik heb de vraag gekregen wat de mening is over Flukke. Wat is jullie mening daarover?
In welke zin?
Ik denk dat hij... Ik dacht eigenlijk dat de evolutie die dat Mrabti nu heeft gemaakt onder Hazi... Ik had gedacht dat hij dat dit seizoen had moeten brengen. Dat het plan was, want zowel Flukke als Lauberbach zijn gehaald met het idee van die gaan de kern die een extra impuls moeten geven, maar hebben dat eigenlijk niet gedaan.
Maar Flukke, op Westerlo dacht je, wow. En dan daarna is het niet meer bij ons seizoen.
Ja, die eerste drie assists geeft.
Maar daarna
is hij ook niet meer uitgekomen.
Niet meer uitgekomen, maar hij kan wel goed voetballen. Hè? Dus ja, misschien nog wat aanpassingsperiode nodig.
Een beetje een niveau.
Is dat systeem ook? Want nu heb ik gekeken, als ik kijk, speelden ze een 3-4-2-1 bij Mechelen. Mm-hmm. Dus wat hoger. In balverlies gingen ze eigenlijk heel hoog druk gaan plaatsen, bijna een 4-3-3. Gingen ze druk gaan plaatsen, waardoor die centrale verdedigers en dan eventjes de naam kwijt van de centrale verdediger, van de Turkse centrale verdediger van Westerlo.
Bayram.
Enorm sterke verdediger, vind ik persoonlijk.
Hele goeie.
Maar dan merk je dat ze wel moeite hadden om uit die druk te komen. Dus heeft daar dan ook niet mee te maken dat hij toch weer aanpast, weer een nieuw systeem, weer anders?
Ja.
Kijk het niet.
Want ik vind... Sorry? Ja.
Ik zei niks. Ik ging bijna naar de volgende wedstrijd.
Ja. Ik denk dat daar bij Fluk ook wel wat zit.
Westerlo, stel dat zij nog in de play-downs geraken. Gaan ze het dan moeilijk hebben? Omdat ze net zo goed willen voetballen?
Ja, dat is een beetje hetzelfde probleem dat je hebt met OHL eigenlijk. Het zijn twee ploegen die dat echt willen voetballen. Maar ik zie Westerlo met 29 punten dat ze nu hebben.
Ja.
Ze zouden
al veel moeten verliezen om bij die laatste twee te geraken. Hè?
Ze zeiden 4 matchen geleden van Westerlo is safe.
Ja,
klopt. Sindsdien...
Het is even terug een dip geweest in resultaat.
Ik denk echt dat ze in play-downs geraken, dat ze een probleem hebben.
Ja, denk ik toch. Maar dat was ook de eerste keer dat ze dramatisch hebben gespeeld, was op STVV. Toen zag ik al van, ze zijn nog niet gered. Nee. En toen was het echt naar beneden aan het gaan. Ook, ik dacht ook eens dat ze gered waren, maar op STVV was het dramatisch. Nu ook, tegen Mechelen. dramatisch. En als ze play-downs, ik denk echt als ze dip naar beneden gaan van...
Maar ze hadden ook een kans. Ja. Mechelen zijn ook dan ze missen. En ze, ja, ze hebben...
Ik denk gewoon de motivatie gaat ook naar beneden gaan als ze play-downs.
Ik denk het ook van, ja. Die jongens die daar, ja. Daar zijn, denk ik dat dat problematisch gaat zijn als ze play-downs spelen.
Ja, voor veel jongens is Wessel ook een passage, denk ik. Meer ja, dan...
Madsen, Griff, yo. Ik had daar ook nog één iets over. Sorry dat ik voor hier iets anders begin. Ja. Wat mij opviel was tijdens de vrije trappen. Ik weet niet wat anders dat ze zien heeft. Als ze een vrije trap geven, hebben we dus Jo en Madsen die naast elkaar staan. Madsen rechts, Jo voor links. En dan doet eerst Madsen een fake dat hij gaat trappen. Daarna komt Jo, doet hij nog een keer een fake. En dan pas trapt Madsen die bal. En dat is iets heel bizar, want normaal gezien heb je hem één keer die een fake. En daarna wordt die bal met de andere voet gegeven. Maar dan op elk moment.
Dus, die muur, denk ik, telkens te verzetten.
Ja, maar dat is op elk moment. Dus het is niet zomaar één keer iets gedaan en we hebben iets ingestudeerd. Maar dat is zoiets dat ze elke keer opnieuw en opnieuw aan het brengen waren. En ja, Madsen...
Ja, zolang het niet lukt, ziet dat er heel knullig uit. Als het één keer lukt met iemand die inloopt, dan zegt iedereen gewoon prachtig gedaan. Maar...
Nee, iets heel bizar die mij opviel, want dat zie je heel weinig. En zeker als je dan en Madsen en Jo weghaalt vanuit ja, rand 16, om dan vandaar te kunnen trappen. Mm-hmm. Goed, ja, Bos heeft getoond dat hij blijkbaar ook goed kan trappen. Dus heeft uiteindelijk het laatste lachje gehad in die wedstrijd. Maar het is iets dat mij heel sterk opvalt, dat ze eigenlijk inderdaad in een dalende lijn zijn en normaal zien Madsen de dragende rol had. Ja. Maar het komt er ook niet meer 100%.
Het is heel moeilijk omdat, als je ook nog eens in die play-down zou geraken, is dat iets heel moeilijk om te keren, denk ik.
Mentale switch. Ja. Terwijl als je al de hele tijd onder de streep staat en dan erin komt, dan heb je inderdaad nog zo'n momentum dat je kan meenemen, terwijl als je dan in een
Want je bent eigenlijk van gered naar het gaat niet meer goed, gaat niet meer, en dan zitten we erin en dan denk ik dat dat heel
zeker als je die
is. Beter, zoals Kortrijk, in de piek, naar je play-downs toeleven dan...
Want Kortrijk heeft dan niks te verliezen, terwijl Westro of Leuven alles te verliezen heeft. Hè.
We kunnen het ineens hebben over Kortrijk. Verliezen in eigen huis met 0-1 van de onvermijdelijke. Jij bent er enorm fan van, Elijah, Ilene Kena.
Ja, Ilene Kena. Ja, echt ontploffen voor het seizoen, denk ik. Persoonlijk ook hoe dat hij is. Die goal heb je gezien. In één tijd, Winkelaar binnen. Ook, hij heeft ook weinig kans nodig. Hij heeft ook de jongste goals.
In de Champions League.
Ja, Champions League ook. De laatste matches zit hij ook echt in dreef. Hij weet gewoon van, volgend seizoen moet ik hier staan. Mm-hmm. Want Vincent Janssen wordt stilletjes aan ook vervangen. En dan weet Ilene Kena van, kijk, ik moet dit doen. Want ze weten ook Antwerpen van, kijk, ik ga je doorverkopen. Want ik denk dat ook de plan is bij Antwerpen. Van, ik ga je doorverkopen. En Ilene Kena is ook koelbloedig, killer in de box. Hij is echt zo'n type spits dat ik echt van...
Maar hij kan niet anders dan fan zijn. Hè. Ze hebben wel bij Nigeriaanse roots. Dus.
Klopt.
Dat zou raar zijn. Moest
ik hoop nog steeds dat hij voor Nigeria kiest. Hè. Dus,
Wat gaat hij doen? Want...
Spits voor Nigeria is nu niet de positie waar ze heel veel kunnen.
Een van de duurste plekken in het internationaal voetbal.
Frankrijk hetzelfde. Hè.
Ja, voilà. Ja. Dus, maar gaat hij oproepen worden voor de U19 nu?
Ja.
Bij Frankrijk?
Ik weet niet. Ik denk dat hij nooit zijn selectie verhaalt, Frankrijk.
Ja, dat denk ik wel. De jeugd dat wel, denk ik. U17 of zo heeft hij al gespeeld. Ik weet dat Willy Sonck was aan het vrezen dat hij erbij zou zijn. Hij speelt tegen elkaar nu met de U19 van België.
Ja, klopt. Mm. Maar ja, voor Frankrijk zou op zich U19 zie ik hem wel nog kiezen. Maar één keer voor internationaal, als het over de A-ploeg gaat. Ja, Nigeria wordt moeilijk. Heb je natuurlijk Osimhen, Boniface.
Dat zijn ook allemaal geen oude jongens. Hè?
Nee, daarom. Nee. Dus ja, ga je daar dan bij als derde spits of Frankrijk? Goed. Frankrijk heb je dan natuurlijk ook al het voordeel als we echt over spits gaan praten.
Ja, Matistel,
Colomwani.
Ja.
Thuram.
Ja, Thuram.
Hetzelfde probleem.
Ja, heeft...
Er staan er overal op het moment nog zeker drie voor. Dus,
nationaliseren en voor de
bij Rennes Laborde, die ook even oud is als hem. Dus dat gaat...
Nationaliseren.
Hij heeft een moeilijke keuze. Hij heeft twee landen dat gewoon spitsen.
Heeft hij nog andere roots? Duits of zo? Want dan gaat hij wel gespeeld.
Een kwart Indonesisch misschien. Een beetje geluk.
Sandy Walsh 2.0.
Maar bij Kortrijk... Het was een supermooie actie van Antwerpen, maar ze mogen wel iets scherper verdedigen, toch?
In elke fase op die rechterflank, of tenminste linkerflank van Kortrijk, rechterflank van Antwerpen, speelden ze in driehoekjes. En zij lopen gewoon, dus Jelle Bataille bleef gewoon doorlopen en die wordt dan precies vergeten.
Ja.
En er was altijd ruimte op die kant.
Bij die goal zie je echt elke keer iemand van Kortrijk 2 meter te laat reageren. En dan is er een ineenschakeling van fouten en dan doet hij het wel goed. Hè,
maar Kortrijk mist gewoon Fuji en die andere... Japanese vuil zijn, maar Fuji misschien echt enorm.
Ja, linker. Die is geblesseerd inderdaad. Ja, dus die moet er inderdaad in komen.
Zoals je zei, die rechterflank. Fuji staat normaal right center back. En...
Ja, maar het was vooral op de linkerkant van Kortrijk dat ze aan het komen waren, waar dan die onder neven moest staan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook geen helemaal een wingback. Die zou ik liever ook op de linksbuiten zien staan. Maar goed, Kortrijk moet zich ook maar proberen te schikken. Ze spelen in 3-5-2. Dus op zich lukt dat in een bepaalde vorm wel nog.
Kan Kadri ze redden op zijn eentje?
Ik denk dat Kadri heeft echt één speler nodig. En ik denk dat hij wel... Want ik heb wel persoonlijk... Folawe vind ik een enorm goede spits die te weinig kansen op dit moment krijgt. Goed, de coach gaat wel weten wat hij aan het doen is. Hij kwam erin voor Avenatti, dacht ik dat het was. En sindsdien, normaal gezien, die lange bal werd gespeeld op Avenatti. Dan moest hij proberen een bal bij te houden en te gaan verdelen. En had je Davies als kleinere, de kwikke spits die er rond staat om dan proberen de diepte in te gaan duiken. Die wel heel goed speelde, Davies, vond ik. Maar sinds dat dan Afolabi erin kwam, merk je ook wel dat hij ook wel die duellen wint tegen Toby Alderweireld. Is ook niet gemakkelijk om dat te doen. Merkt ook al dat hij had het wel best moeilijk tegen Kortrijk, vind ik persoonlijk. Ja. Als centrale verdediger, waar het er inderdaad lovend over gedaan wordt tegen maar Kortrijk, had hij het wel best lastig, omdat hij ook wel geviseerd werd. Dus dat was wel goed gezien. Dus ik zie wel positieve punten terugkomen in Kortrijk. Ja. Alleen ja, geen kansen creëert. Ja, maar niks.
Dat is het probleem. Hè.
Je zegt wel, zoals je het net zegt, je ziet positieve punten. Er is goede coaching, want de laatste 5 weken zijn de resultaten wel echt beter en beter aan het worden dan wat we hebben gezien.
Dat is niet moeilijk, hè?
Ja, nee, maar...
Maar je moet het wel gedaan, ja.
Het omkeren met een ploeg die niet presteert is ook nog altijd heel moeilijk. Ja. En ik heb dan wel zoiets van... We zijn het net al, met een positieve flow... positief is veel gezegd, maar... Met een goede gedachtegang in die play-downs geraken is van wereldbelang. Zeker als je weet dat je niet altijd het mooiste voetbal kunt brengen, maar wel eens resultaten kunt halen.
Is het ook wel anders? Like, bij zijn persconferentie is hij nog steeds lovend.
Dat is super positief.
Ja, super positief. Terwijl dat bij Edward Stil was het van, klaar. En je ziet ook, het is niet een afgangwedstrijd dat het zo 8-0, vorige keer was tegen Antwerpen
6-0
was. Maar nu 0-1, oké, nog steeds hebben we weinig de bal gehad, weinig kansen, maar...
Maar mag je niet blind staan op enkel maar die 0-1, want Antwerpen heeft wel echt kansen gehad en ze konden er ook veel meer doen. Maar in Antwerpen had op een bepaald moment ook het idee van, laat ons ook niet overdrijven, want anders krijgen we hier straks 2 vliegende tackles en dan hebben we weer 2 spelers minder voor in die playoffs te gaan.
Mm. Maar de playdowns kom je Antwerpen niet tegen, hè?
Ja, dat klopt. Ik blijf erbij. Ik denk dat Eupen 6-6 gaat halen tegen Kortrijk. Ze hebben al 4-6 gehaald in de competitie.
Kan
het
publiek een rol spelen? Dat is misschien de belangrijkste factor van de 4 ploegen daar beneden. Hè?
Ja, Kortrijk heeft inderdaad, en dat mag ook echt wel gezegd zijn, ik ga nu al geregeld wat jaren naar Kortrijk. Ze staan ook achter de goal, dus dan heb je daar meestal wel redelijk wat publiek staan.
Altijd sfeer.
Ik merk dat er heel weinig volk was in de laatste jaren. En ik moet zeggen dat er nu op dit moment meer volk is dan tevoren, als ik nu kijk naar de laatste 3-4 jaar, naar mijn mening.
Het is ook wel een troef inderdaad in die playdowns. Als je daar telkens... Eupen gaat dan misschien minder hebben. Je gaat maar daar gaan en er is bekend niemand. Daar gaat de uitploegen een moeilijke wedstrijd spelen, maar het gaat ook heel moeilijk zijn om te gaan winnen op een ploeg die
gesteund
wordt. En die gaan er zelf ook gewoon beter van spelen.
Ik denk dat dat is deels ook te maken met hoe dat Kortrijk het als club, en dan moet ik misschien een bloemetje opgooien naar Jelle Brulé, de marketing, of het hoofd van marketing, dacht ik dat was. Mm-hmm. Ondertussen misschien al een nieuwe job gekregen, sorry Jelle. die doen wel altijd heel veel promoties rond de tickets ook. Dan is het een keer halve prijs. Ook Kortrijk was nu voor de dames, dacht ik, omdat de Internationale Vrouwendag was. Was er ook een actie gedaan. Dus ze zijn er echt wel mee bezig om mensen naar het stadion te krijgen. En dat vind ik altijd wel knap. Zeker als een soort kleinere club toch als Kortrijk zijnde. En ik merk wel dat ook de coach daar enorm in meegaat. Dus de coach kwam ook wel echt, na de overwinning tegen Charleroi, kwam die ook wel echt zitten op de boarding om een foto te nemen met alle supporters die erbij stonden. Dus die is daar een coole IJslander, denk je dan. Ja, alles behalve.
Maar als ik ploeg ben van een playdowns, dan betaal ik sowieso de verplaatsing naar Eupen van mijn supporters, dat er veel volk mee kan.
Ja.
Gratis tickets weggeven, dat gaat echt nodig zijn.
Hè. Iemand zei dat er bij Eupen, als ik hem nog eventjes naar boven ga, 1057 plaatsen zijn in het uitvak.
Dus van die 3100 die
je zei. Die staan laatste en een derde daarvan is nog uitsupporters ook.
Ja, als dat vol zit. Er wordt ook wel gezegd door Tom de Pape, Tom de Pape en Charles Leerman. Charles, echt een fervente fan van de podcast. Mag ook gezegd zijn. Kadri linkt heel goed met Bruno, dus dat wel goed werkt tussen die twee. En ook dat Vrijer Alexander Kortrijk er bovenop zal halen in die playoffs, dat hij eigenlijk wel de redder was voor Kortrijk.
Op dit moment voorspel ik eigenlijk ook dat ze het gaan redden.
Kortrijk. Ja, en wie zag dat wel?
Als
RWD met een Eupen voor mij.
Ah ja, maar nog wel dan de barrages met...
Ja, ik denk wel dat Kortrijk de ploeg zal zijn die... En wel, ja...
Moeilijk, hè?
Het is moeilijk tussen die eerste twee ook te... Dat ga je in die onderlinge duels ook, maar dat is heel cliché om te zeggen.
Hoeveel punten staan ze achter Leuven?
Op dit moment was het 26-23. Ja. Het was OHL heeft 26, Eupen 24, RWDM 23, Kortrijk 21. Na twee speeldagen kan, kan de ja, laatste klopt. Eerste staan en andersom. Hè.
Ja, maar na twee speeldagen kan het ook gedaan zijn voor Kortrijk.
Dat kan ook, ja.
Het gaat afhangen wie dat die eerste tegenstander is. Als je daar al met een positieve vibe inderdaad binnen kan komen en daar al direct een overwinning kan boeken, dan heb je die mentale klik al gemaakt van van uw 6 wedstrijden die moeten gespeeld worden. Als je daar al meteen weer te wint, is dat toch een leuke start, denk ik.
Maar RWDM kan toch niet redden?
Nee.
Dat kan toch niet?
Die zijn dramatisch. Ik ga daar zo beetje naar overgaan. Ik ga eerst nog gaan naar Charleroi, Club Brugge. De enige wedstrijd waar nu werd gescoord dit weekend. Maar wel heel veel over veel te zeggen. Zowel over rode kaarten, als over penalties, als over last-minute reddingen. Waar gaan we beginnen? De rode kaart was het eerste.
Ik had nog één ietsje als ik mag van Kortrijk Antwerp. Het laatste. Nee. Oké, jammer.
Ik ga deze keer nee zeggen, sorry. Charleroi, Club Brugge, waar een rode kaart viel.
Ja, ik vind dat een moeilijke. Voor mij kunnen de beide beslissingen. Dus in mijn gedachte is het dan geen clear error.
Mm-hmm.
Dus ik vind wel... En er is veel kritiek geweest op de VAR en de arbitrage.
Ja.
Maar ik vind nu, in de chronologie dat het gelopen is, kan ik er wel mee leven. Hij geeft rood. De VAR roept hem, denk ik, omdat ze ervan uitgaan dat hij de hensbal niet gezien heeft. Hij gaat kijken en hij oordeelt daarna. Ja, nee, je ziet hem ook zo doen dat hij aan het lopen is. Hij oordeelt dat het een natuurlijke beweging is. Als je in de live beelden kijkt, Popovic reageert totaal niet op de bal die op de hand valt. Zijn loopbeweging van Popovic.
Het was daarna dat ze het allemaal...
Ja, hij verandert niet. Hij blijft gewoon lopen, dus hij reageert zelfs niet op de hands van Badji. Dus hij maakt een fout ook zonder te beseffen, denk ik, dat die bal misschien de hand geraakt heeft. Het is niet zo dat Popovic zo liep en dan plots naar daar liep door die handsbal. Dus dat de ref dan blijft bij zijn beslissing, daar kan ik echt mee leven. Dus ja, volgens mij is het geen clear, dus ik vind het wel oké eigenlijk zo.
Als hij stopt met lopen, denken we dan dat hij een handsbal geeft in het spel? Als ze met twee van...
Als Popovic stopt, zeg
ze met twee stoppen en zeggen van, handsbal, dan...
Dan geeft hij hands, denk ik.
Dan denk je dat vrije trap gaat geven.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk zelfs als hij gewoon scoort, dus als hij nu niet neergetrokken wordt, of tenminste er wordt geen fout gemaakt, want daar ging het inderdaad voor de podcast over. Maar als hij voor die actie, als die actie gewoon doorloopt en er wordt geen penalty of geen, sorry, fout gemaakt buiten de 16, dan denk ik dat hij toch nog teruggeroepen wordt.
Dat denk ik dus niet.
Ik denk eerlijk
gezegd... Omdat hij een voordeel haalt uit het feit dat hij de bal beroert en zelf
maar
scoort.
Nu haalt hij ook een voordeel daaruit, want hij geeft rood.
Ja, maar...
Dus ik denk dat het is hetzelfde... het is niet hetzelfde voordeel, maar het is een voordeel.
Ja,
dus volgens mij zou hij... Omdat hij nu kiest voor de natuurlijke beweging, zou hij het doelpunt ook niet afgekeurd hebben, denk ik, in mijn geest.
Snap je. Ik heb een heel andere vraag, puur theoretisch. Zou je eerder aanraden om de fout buiten de 16 of erbinnen te maken? Erbuiten is rood, erbinnen is penalty en geel.
Zou we geen rood gegeven hebben bij
mag
penalty?
Dat mag niet bij grove overtreding, als ik mij niet vergis.
Ja,
en
dat is toch ontnemen van een doelkans, toch?
Ja, maar dat is ontnemen, ik dacht dat als ik het juist begrepen had, het nemen van een doelkans buiten de 16 rood, binnen de 16, als je hem dan zo neertrekt, is de gele kaart.
Ja,
en een penalty.
Enkel als je de integriteit van de speler...
Behalve als je met twee benen vooruit springt natuurlijk, om hem dan, wat Amoura deed, als dat doet in de 16, is het rood, denk ik. En
ik denk toch dat er veel refs rood zouden geven in de 16.
Ja?
Ik wel.
Ik heb de laatste gehoord ergens, maar kan nu ook
als
niet
als laatste man toch?
Ja, ik denk wel. Het is een open doelkans dat hij ontneemt. Volgens mij is het dan sowieso rood. De ref gaat niet twijfelen, denk ik. Ik denk als je daar als ref geen rood geeft, de tegenstanders zot worden.
Ik denk dat er in de regels zoiets stond. Goed, ik kan er volledig naar.
Dat kan, hoor. Dat kan straffen.
Als je als laatste man een penalty...
Ja, maar drie dubbele straf misschien in een... Als het geen doelkans is, dan snap ik het wel.
Oké.
Als dat doelkans is dan mag het volgens mij wel...
Het zal correct zijn wat er gezegd wordt, dus ik volg je helemaal daarin.
Maar we zijn het eens met de beslissing.
Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden eigenlijk. Vonden jullie terecht rood?
Ja, ik had de... Als we dit in een tijdperk voor de VAR doen en dit gebeurt, zegt ook iedereen rood. Dus ik had wel zoiets van, het is terecht.
Ja.
Ik had ook zoiets van, de uitleg die je net geeft was voor mij perfect, want hij maakt geen slaande beweging. Er is niemand die dat anders verdedigt die bal op de hand. Ja, en hij haalt hem ook gewoon neer, terwijl hij alleen op de goal af is. Dus voor mij was het rood. Ik weet niet of dat voor jou ook zo was.
Dus rood, laatste man ook. Het is puur rood. Ik zou geen discussie, ik zou ook niet VAR hebben. Want als scheidsrechter kun je dat toch zelf ook zien. Laatste man, dus ik weet niet waarom het ook VAR was. Oké, voor die hands, maar het is gewoon voor mij rood.
Iedereen claimt de laatste weken, we moeten de ref terug verantwoordelijkheid geven, we moeten terug voetballen. Ja, dan is dit een voorbeeld ervan.
Okay. Daar gaan we er allemaal niet mee.
Daar ben ik wel fan van, inderdaad. En daar ben ik ook wel eens in dat de scheidsrechter een beslissing maakt, dat de VAR wordt geroepen, dat hij niet per se zijn mening hoeft te herzien.
Ik vind
maar
ook
dat hij wel gewoon de informatie nu krijgt in een rustig moment, een stil moment, dat hij er rustig kan over nadenken en dan de beslissing
neemt. Ik vind dit nu de perfecte rol van de VAR geweest. Ze hebben hem geroepen, want hij heeft iets niet gezien en hij heeft kunnen beslissen, ja of nee. En hij is bij zijn beslissing gebleven, dus ja, perfect.
En de held van de dag voor cirkelen denk ik dan Warleson eigenlijk?
Ja.
Dus... Was hij te vroeg vertrokken of niet?
Ja, weet je...
De VAR kon niet beslissen, maar ze geen goede beelden hadden. Hè?
Ik vind dat niet erg als een keeper te vroeg vertrekt.
Ik snap ook niet wat hij voordeel daarin kan zijn.
Als hij niet op de lijn staan, is
ja,
het...
Nee, ja, weet je...
Dat is vals spelen.
Het is vals spelen, maar ik heb ook zo niet het idee van zoveel...
Voordeel. Waar is je voordeel daar nu dat hij vroeger vertrekt aan de andere kant zo na de...
Zeker omdat hij... strafschop is een milliseconde genoeg. Hè?
Hij zit in de duikbeweging, dus daardoor vond ik het...
Ja, maar hij vroeger vertrekt, is ook sneller in die hoek natuurlijk. Hè?
Dat is waar, ja.
Maar aan de andere kant...
Dat is moeilijk, eigenlijk.
Als spits heb je dat
sowieso ook goed getrapt. Want het daarop...
Ja.
Was wel een mooi beeld op het einde. Heb je gezien, Ilai Maritra, die daar op het einde van een match gerukt zat. Een close beeld op hem. Dat bleef ook echt goed lang duren. Goeie punten voor de regisseur. Maar hij was echt kapot ervan. Hij weet hoe belangrijk die strafschop was.
Die hebben echt, ook niet enkel die strafschop, die hebben gewoon meer dan een helft met 11 tegen 10 gespeeld. En ze hebben amper iets extra gecreëerd. Het was zelfs nog Cercle die op het laatste...
Met koffie 97 minuten safe.
Safe of misser?
Beide,
want die bal komt aan de tweede paal en Koffie doet wel nog de spurtbeweging om terug naar die tweede paal te gaan, maar daarna mag hij hem wel iets beter bintrappen.
Koffie kan alleen die duik maken, hè?
Ja, of niet duiken.
Ja, oké, okay, maar
als Schmeichel is, dan is dat een goal.
Nou, Schmeichel begin van het seizoen, denk ik dan.
Ja. Oké, okay. Ik denk zelfs nu, want nu is
het niet, denk ik.
Het was redelijk, heeft snel moeten reageren ook gewoon op die bal, want die kwam redelijk hard aan de tweede paal. En
langs de andere kant, Lopez, hij middenveld, 90 minuten... Alles toegelopen, dus dat hij dan op dat moment kapot zit, snap ik wel. Maar als hij volgens mij gewoon...
Als hij iets hoger trapt, of als hij dan is dat een doelpunt.
Ja, Koffie kan alleen daar duiken. Dus,
ja, maar hij doet het.
Maar doet wel goed, Koffie. Ja. Echt,
Dus ik vind het van beide kanten wel wat. Het is een grote gemiste kans, maar aan de andere kant is het ook wel sterk van Koffie dat hij toch... Want hij werd heel vaak gezegd van... Allee, dat werd door de commentator ook gezegd, vandaar dat ook in mijn hersen, in mijn hoofd naar boven komt. Ze zeiden heel vaak van, ja, het is wel een speelse keeper. Niet altijd even gefocust, niet altijd even serieus. Ja,
maar dat heeft hij wel. Hè?
Twee punten dat ik daarop wil zeggen, dat ik wel een reactie op wil. Het ging over Koffie. Eén tegendoelpunt in de laatste vier wedstrijden.
Ja. En ook de laatste wedstrijd, ook in de laatste minuten.
Tegen Westerlo.
Tegen Westerlo weggehaald. Ja. Dus hij is wel echt goed op die
maar
laatste
minuten. Maar dat heeft hij wel. Hij speelt in het uitvoetballen, maar super saves heeft hij echt wel. Hè?
Een hele goede lijnkeeper.
Ja,
toch?
Ja, een hele goede lijnkeeper. Maar het ging ook over het veld. Hij misschien niet altijd even gefocust meer is op het einde van de wedstrijd. Omdat dat dan. Ja,
dat is meer bij het uitvoetballen, vind ik. Mm-hmm. Bij die saves valt hem inderdaad
weinig. Hij is nonchalant bij uitvoetballen, vind ik. Zo nonchalant hij zijn gedrag zo van. Heeft zo'n bal. Ja.
Een beetje
man foe, zo.
Maar dat uitkappen van in het begin van het seizoen is er al wel meer uit te beginnen. Ja, want daar heeft hij twee keer gedaan en dan is hij in een thuismatch...
Tegen Anderlecht zeker ook?
Ik denk dat tegen Anderlecht was.
Dan mag hij daar twee keer die fout waar hij twee keer rood zou kunnen krijgen.
Ja, ook al.
Maar als je puur highlights pakt van zijn periode bij Charleroi qua saves, dan koop je hem voor 10 miljoen. Hè?
Ja.
Als meer, hè. Als je mijn tegen transfer...
Dan zou Abdel moeten geloven 50.
Kan ook zijn. Verder cirkelen. Omdat ze niet hebben kunnen scoren. Waarschijnlijk, ze hebben het niet meer in eigen handen.
Nee.
Play-off 1 trekken we daar een rood kruis door. Ik ga jullie het laten zeggen, want ik kan het niet over mijn hart krijgen.
Ik denk het wel. Zelfs als ze winnen tegen RWDM is het gedaan. Denk het.
Ze hebben enkel nog RWDM inderdaad.
Ze hebben punten laten liggen tegen Charleroi en ook vorige week tegen KV Mechelen was
het. Ja, 3-2.
Ja, 3-2.
En waar ze eigenlijk tegen KV Mechelen verdiend hebben verloren.
Ja.
Ja.
Ik denk dat... Ze weten, beseffen het ook.
Nee, en ook toch ook gisteren. Ja, ze waren lang met 10 man, maar denk hij kwam er ook niet echt in die match. Niet echt aangespeeld geweest. Ik denk dat...
Beetje stilgevallen met schorsing en uit.
Ik denk dat de flow is al weg bij Cercle Brugge.
Eigenlijk te lang eigenlijk op de foute moment in diep gegaan. Want als ze dan in het begin van het seizoen hebben, heb je misschien de indruk van ze haalden tegenover zelf van Mechelen.
En iedereen zei, 4 matchen geleden, ze hebben het makkelijkste programma om te eindigen. Hè?
Klopt. Ja,
en dan wist je eigenlijk al wel, ze hebben het sowieso, denk ik, het eerste half van het seizoen, toen de mindere ploegen kwamen, hadden ze het ook moeilijker. Hè?
Mm-hmm. Beetje tegenovergestelde verhaal van Mechelen.
Ja. Ja. De vraag komt, wat vinden jullie van de fout op Lopez? Ja. Dat was een fout op de flank inderdaad, waar het er mogelijk een rode kaart aan te pas ging komen, maar er zelfs dan geen fout op gefloten werd dan uiteindelijk.
Nee, inderdaad,
ik weet zelfs niet meer wie van Charleroi specifiek was, maar het was wel een aardige overtreding.
Was het Patrice?
Ik denk maar inderdaad, ik heb daar ook over getwijfeld. Ja. moeilijk, hè?
Ik heb over nog wel wat fases getwijfeld. Ook de elleboog in het gezicht van Daan Heijmans.
Ja.
Ik dacht, als je daar langer blijft liggen, want het was alleen de coach dat reageert. Ja. Als hij langer blijft liggen en de hele bank springt weg, denk ik dat misschien de VAR zelf zegt van ga maar kijken. Want...
Dat is vooral, hè. Dat de bank recht springt, dat de speler op het veld ook meteen appel maakt.
Ja, want niemand van de speler van Charleroi gaat er meer op in.
Ja. Was het ook echt een... Of was het pas meer zo, hè?
Kijk, als het tegen Milan gebeurt, ga ik zeggen nee, dat is gewoon springen. Dus
ja, voilà, zie je.
Ik ga er heel hypocriet in zijn, maar ik had wel het gevoel van als je daar blijft liggen en als bank recht springt, is het u recht of niet? Is het een beetje gebruik maken van de situatie? Dan
ik
denk
vond het wel te weinig. Voor ja. Rood, ja.
Ja.
De vraag komt ook nog of dat Cercle geen te smalle kern heeft.
Ja, voor in één competitie actief te zijn. Ah ja, en een beker eigenlijk. Maar...
Het is wel zo, in de manier waarop zij voetballen, als er daar 2-3 mensen wegvallen, ja, hebben ze wel...
Is het dan de gemist dan toch van de man? Was die dan toch de man?
Ja, ze hebben wel wat gehaald. Het is niet dat ze een keer minder beet is dan voordat de man wegging. Dus dat vind ik nu niet. Ze hebben in de winter nog wel wat spelers gehaald. Maar ja, je blijft wel cirkelen. Je blijft wel... Ja.
De uitdager een beetje.
Ja, en ook toch een soort opleidingsclub voor Monaco. Hè. Die gaan jonge gasten halen.
Ik zou niet zeggen tekort, maar gewoon... Je hebt geen vervangers.
Nee.
Dat is het probleem.
Want, dat zijn misschien gasten dat volgend seizoen aan klaarstaan.
Ja. Zoals Monaco zei, van die leenspelers, dat is voor opleiding volgend seizoen. Je hebt er niks mee, maar te klein zou ik niet zeggen. Nee, ik het is gewoon, niet. Je hebt geen opvolgers voor Denki of voor middenveld, voor Lopez of die
Le
Felix.
Marchal.
Ja.
Zalige speler.
Ja, echt.
Ja, en moeten we... Hij moest ietsjes toptrainer, maar het is wel zo, als het niet op zijn manier lukt...
Hij past zich niet aan.
Hij heeft geen plan B, hè, dus... Nee. Dus die spelers weten perfect wat ze moeten doen. Dat hebben we ook van de Brugge horen zeggen. Er wordt op getraind. Maar als het niet op zijn manier lukt, ze kunnen niet een keer anders gaan voetballen, dat lukt niet.
Is dat dan ook niet net de sterkte die zij hadden? Was het onbekende ervan van het systeem? Nu dat iedereen het systeem zo goed kent van Cercle, ze inderdaad ook beter weten. Op die manier moeten we erop inspelen, op die manier kunnen we.
Is wat KV Mechelen ook deed. Hè?
Huh? Ja, ik heb echt het gevoel gehad dat ik gewoon de lange bal een hele tijd aan het kijken was. De lange bal werd weer getrapt. En waar ze vroeger inderdaad in de tweede zone, tenminste die afvallende bal, iets mee hingen en hun aanval opstart, gebeurt dat nu gewoon veel minder.
Ja,
natuurlijk ook 10, maar ja goed, 10-11.
Ja.
Niet, dat wordt volgens mij de grote vraag van als Muzlic zou vertrekken.
Wat doen we dan?
Ja, en waar hij naartoe gaat, kan hij anders voetballen met een andere kern? Want ik denk wel dat hij voetbalt naar de kwaliteiten van zijn kern. Hij heeft wel beseft met Somers en dat soort gasten heb ik mannen met veel volume die kunnen gaan. Stel dat hij naar A-agent gaat, had hij hetzelfde gedaan kunnen krijgen van spelers met meer naam en faam?
Ja, ik weet niet dat je dat spel moet spelen als je centrale verdedigers hebt dat kunnen voetballen, om eerlijk te zijn.
Ja, wel, ja dat is dan de vraag.
Ja. Ja, dan kan je inderdaad met een Kandus en een Torreira kan je wel...
Dat is waar. Daar kun je ook nog heel veel over zeggen. We gaan naar de volgende wedstrijd, de laatste wedstrijd. Een derby. Oei, mijn microfoon bijna al vergooid. Een Brusselse derby. RWDM 0-3 verloren van Anderlecht in eigen huis.
Laat het derby maar vallen. Laat gewoon Brusselse match. Want derby was het... niet, ja, sorry.
Het was amateurvoetbal tegen iemand die voor het kampioenschap gaat meedoen, toch?
Ja.
Zakelijk gespeeld. 0-3. Zakelijk aan de rust. Toch wel die penaltyfase was wel een beetje raar van Vertonghen, maar nog steeds Anderlecht geen punten laten liggen. 18 op 18. Ongeslagen, dus ja.
Het is een vervelende ploeg om tegen te spelen.
Ja.
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 Maar ik vind het inderdaad Anderlecht een goede ploeg. Ook net als KV Mechelen, een van de betere ploegen van 2024. Eigenlijk al het hele seizoen. Maar RWDM, de 3 goals, dat je echt wel echt... Sorry, dat zijn echt... Ik heb de belofte gewerkt. Hè. Als je die goals tegenkrijgt, dan is een beloftecoach... Dan geeft hij je dinsdag een sessie van een uur video van waarom dat je gewoon niet goed in de match lag.
Denk je dat de uur video nog helpt bij RWDM?
Misschien kunnen we beter echt naar Club Met gaan.
Ja, ik wil net hetzelfde zijn.
Als je een corner in 2 tijden die zo duidelijk gaat voorkomen en iedereen staat stil,
ja.
In minuut 14, in minuut 10, dat is de eerste corner van de wedstrijd. Ja.
Ja. Maar de derde goal, denk ik, vind ik nog het, of de tweede goal, nog het ergst.
Die van Dreyer, ja. De keeper.
Ja,
en die verdediger.
Die verdediger die naar binnen draait,
sorry,
inderdaad.
Ja. Dat De Fournier het spel voor zich heeft en die bal daar past, mag niet. Maar als je als verdediger daar de bal krijgt en je bent prof, dan mag je toch wel beseffen dat je... Ofwel trap je hem weg, ofwel draai je naar buiten, maar je draait niet... Sorry, dat is...
Maar Defonie was ook nooit gekend als een keeper die voetbalde. Nee. Zeg, de oude trainer van NWDM heeft ook gezegd van ik kan niet mijn stijl spelen van opbouwend en nog steeds zo...
Maar waarom geef je dan korte uittrappen? Ja, dat verbaast me.
Maar ik denk bij NWDM, ze stappen het spel niet. Ik denk,
maar ze hebben gewoon te weinig kwaliteit. Hè.
Ook, ja. Ze zijn op elk moment... Ik was die match met mijn ouders op tv aan het kijken en ik begon me echt te frustreren in opleidingen. Zeggen ze altijd van je probeert een overtal te creëren. Je probeert te zorgen dat je met 2-1 staat. Ik denk dat Anderlecht op elk moment in balbezit en balverlies op 10 vierkante meter altijd met meer was. Gueye zit druk, dan beslist Biron om ook druk te zetten wanneer Gueye had gespeeld. Dan zeggen de middenvelders, wij gaan nu ook. Ja.
Dat is 1-1. Hè?
Ja, zo worden echt uitgevoetbald. Zeker tegen dit Anderlecht.
Wat wordt er gevraagd van de coach? Maar als ik soms Gueye zie jagen en de rest van de ploeg schuift niet mee op, dan wil dat toch zeggen dat er niet gevraagd is om te jagen, denk ik.
Ja, dat zou
hij gaat gewoon jagen en dan daarna draait hij zich om en dan wordt hij kwaad. Maar ja, als de ploeg laag staat, moet jij niet beginnen jagen als een zot. En dan word je makkelijk uitgespeeld. Hè. Eén paasje centraal erdoor en is opgelost. Dus.
En je ziet het een emotionele spits. Als je ziet de fout dat hij maakt op Jan Vertonghen ook, is gewoon puur van overal te willen zijn en te willen doorjagen, maar gewoon van u te laten zien, denk ik. Hè.
Ja, hij is moeilijk managebaar. Hè. Dat was bij Oostende ook zo. Blessing heeft hem ook een keer uit de kern gesmeten. Hij blijft een soort vulkaan. Ja, dat is...
Hij is wel een spits die kan scoren op een bepaald moment. Als je inderdaad de juiste impulsen zou kunnen geven, lijkt me dat wel een spits die meerwaarde heeft in Belgisch voetbal. Voor een middenmotor en alles onder de middenmoot, weliswaar. Maar op vandaag is hij inderdaad, ja...
Ik weet het niet.
Ik vond vooral inderdaad, die pressing heeft me heel sterk opgevallen inderdaad. Als hij die druk probeerde te zetten, dat hij alleen stond. Dat hij probeerde druk te zetten, maar dat hij totaal geen nut heeft inderdaad. Ja,
tegen Zeynel de Bast en Jan Vertonghen. Ja. En Schmeichel, die dan nog... op de plek van Zeynel de Bast ging staan.
Twee beste uitgevoetballen van België.
Ja, dat was inderdaad heel opvallend. Toen Zeynel de Bast inderdaad op bepaalde momenten, ja, Zidane beweging die ertussendoor ging. Hij dribbelde 3-4 man uit. De passes die hij verstuurde. Ik was wel onder de indruk van, het is maar RBDM. Maar alsnog speelde hij toch een hele solide wedstrijd. Speelt. En die is echt gegroeid in de laatste
weken top.
Ja?
De Bast.
Ja, de Bast.
Ja. Ik denk dat hij alles te danken heeft aan diegene naast hem. Hè.
Dat is hoe
hij gegroeid is, dat is echt...
Alles rond hem. Ik bedoel, als je Schmeichel achter hebt, je hebt de Vertonghen.
Ja, Schmeichel...
De Leni met momenten die ik ook weer al goed vond invallen. Ik ging er zo...
Maar denk je dat het met Dupé minder goed zou gaan hebben?
Misschien... Goh.
Ik denk dat niet eigenlijk.
Nee, want Dupé... Nee, want ik heb nooit iets slecht over Dupé kunnen zeggen, behalve die match op Kortrijk. Dus.
Ja, want dat is waar. Eigenlijk...
Dupé was inderdaad, ik vond dat toch wel een vrij goede doelman die uiteindelijk gemakkelijk gepasseerd is geweest.
Maar misschien wel gemakkelijker dan met Verbrugge vorig jaar.
Ja, maar ik denk ook... Ja, ik denk gewoon... Die was een ander gekomen als eerste keeper. Die was echt een derde keeper in de Ligue 1. En dan plots ziet die Schmeichel komen, die vorig jaar een dramatisch seizoen speelde in Ligue 1. Die Dupé denkt, die keeper was vorig jaar veel minder goed als ik. Maar ja, hij is een Deen, dus...
Heeft een naam ook wel, hè.
Hij heeft ook... Dupé heeft ook clubs geweigerd om als tweede doelman te zijn.
Ja, ja.
Dus hij denkt van Anderlecht, eerste doelman. En nu gaat hij naar Nice om ook weer terug tweede doelman te zijn.
Ja, maar als ik moet kiezen tussen de bank in Brussel of de bank in Nice, dan kies ik ook voor de bank in Nice. Nice.
Dat is wel duidelijk.
Ja. Maar op die match op Kortrijk, je ziet daar Schmeichel zitten naast je sportief directeur. Ja.
Dat weet je ook
dat is. Genoeg.
Ze waren gewoon aan het wachten op het juiste moment. Ja. Echt.
Geen idee.
Goed. De paar comments die nog misschien binnenkomen, gaat eigenlijk heel vaak over het bestuur van RWDM. Er is toch één iets in de wereld waar iedereen het over eens is.
John Textor, out.
Voilà. Dat is dat Textor heel wat fouten heeft gemaakt, ook door de coach net voor het start van de competitie buiten te gooien. Maar dat eigenlijk, als het in de bestuurskamer al rommelt, dan kunnen we ook niet anders dan op het veld wat te gaan rommelen. Ja.
Bij een andere club is het nu wel rustig. Daar heeft hij wel volledig tijdens de herfst, winter heeft hij structuur gebracht en is hij minder aanwezig. Dus laten we hopen voor RWDM dat het daar misschien ook
bij Crystal Palace en Botafogo hopen ze ook dat hij minder
heeft. Ja, Botafogo was het heel heftig in Botafogo.
14 punten voorsprong dat hij weggegooid heeft.
Ik heb hem nooit zo extreem gezien met de VAR ook. Dat hij binnenkwam. Ja.
Maar Gauthier Ganay is daar sportdirecteur. Die gaat misschien 2 degradaties op rij op zijn naam mogen schrijven. Mag ook wel gezegd worden. Hè? Je bent daar sportdirecteur. Ja, jij moet de spelers gaan halen. Hè?
Het is een ongeleid projectiel. RWDM in het algemeen, dat werd het echt over KJ, maar RWDM, die hebben echt hoogpunten, maar dat is echt mooi voetbal spelen, maar hebben eigenlijk ook wel hele diepe talen.
Ja.
En de verdediging is echt gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Anderlecht, Gaan ze kampioen spelen?
Ja, momenteel staan ze op 3 punten. Ay, als de punten gehalveerd worden en ze halen hetzelfde resultaat als Union, staan ze op 3 punten van Union.
En als ze verliezen, als Union verliest tegen Antwerpen? Staan gelijk?
Staan ze op drie punten in de play-offs. Maar ik heb wel zo'n Antwerp gevoel bij Anderlecht dit seizoen. Heel stevig, sereen, zakelijk zoals jij zei. Ja, je kunt er moeilijk tegen voetballen, ze hebben weinig weg. Dus,
En in de tweede helft was het wel te weinig weer opnieuw. Want dan had ik wel
wat 0-3.
Dan hoop ik dat je inderdaad nog zo... Want dat is dan het verschil voor mij. Als je daar dan ook nog eens kan doorduwen en echt gaan zeggen van we maken er bij wijze van spreken 7-0 van...
Maar dat is niet het spel van Riemer, hè?
Nee, dat is Riemer zeker niet. Nee,
maar hij heeft ook veel geëxperimenteerd, hè? Toen Vasquez erin kwam, hij dacht van een keer...
Was dat, we hebben het erover gehad voor de uitzending. Dat is ook belachelijk, hè? Er staat 0-3 voor, DM. Dat moet je niet gaan testen met 2 spitsen.
Test dat vanaf de eerste
moment. Ja, wat ga je daar onthouden? We hebben tegen een zwakke tegenstander, 0-3. Nee,
de test was eigenlijk, denk ik, tegen Club Brugge, waar dat hij hem inbrengt om te laten zien van...
Het moet leuk zijn om een Anderlecht-fan te zijn tegenwoordig.
Waarschijnlijk wel.
Maar ze moeten fit blijven, hè? Dat is de grote vraag. Hè?
Ja, maar Delaney is nu terug aan het komen. Gattoni, mede door de schorsing van Vertonghen, heeft hij de wedstrijd kunnen spelen. Rivers-Schaar, we zullen nog afwachten wat het geeft. Broekjes die een goed seizoen speelt. Er zijn wel heel veel gasten die er nu staan. Of Vasquez, die als invaller nu ook weer al heeft gescoord. Er staat wel wat. Als denk die allemaal fit kunnen houden...
Vasquez gescoord?
Nee, Vasquez niet.
Vasquez heeft niet
gescoord. Niet gescoord.
Dolberg heeft gescoord
van de penalty.
Ik denk dat het grote geluk van Anderlecht, en misschien ook wel daar een pluim voor Riemer, is dat die jonge gasten ook allemaal performen. Hè? Want het was wel een risico om Delaney, Hazard, Dolberg, Augustinsson, Schmeichel te gaan halen. Oudere gasten die...
Maar dat was ook wel nodig.
Ze hebben wel 2-3 jaar weinig voetbal, dus dat is toch een gok geweest van ze gaan door een talent de Super Pro League overstijgen. En hopen dat ze niet geblesseerd raken. En Delaney, Hazard zijn allemaal geblesseerd geweest. Toen was het moeilijker, was het minder. Mm-hmm. Maar die jonge gasten zijn wel opgestaan. Struijkes.
Die hebben veel meegemaakt.
Struijkes zeker. Op middenveld. Echt fenomenaal.
Ja, Leoni was ook goed.
Leoni, begin. Ja. Maar ik ben echt benieuwd hoe Anderlecht ligt in play-offs. Echt waar. Want hoe dat ze nu spelen, kunnen ze kampioen spelen. Oprecht. Maar het is ook af te wachten, zoals je zei, blessures, fitheid. Want als Dreyer blesseerd is, of Tolkien Hazard... Dan het gaat...
Ik zie wel nu, als Hazard fit is met Dreyer, die twee samen, dat is wel echt...
Ze zien elkaar graag.
Blijkbaar is Amuzo weer fit, volgens de interne bronnen die Gian van Huizen heeft. Dus voor de play-offs zal Amuzo er weer bij zijn.
Oké.
Dus dan kan een Dreyer of een Torgan Hazard misschien toch nog iets meer rust gegund worden ook.
En hebben zij niet de meeste punten gepakt tegen de topploegen, Anderlecht?
Ja,
denk het wel.
Onderlinge duel,
dus,
inderdaad.
Het is moeilijk om tegen hen te winnen, hè? Dus dat is een voordeel.
Oké. Dan willen we Gian Huizen alvast bedanken voor zijn bijdrage. Maar wie ik ook wil bedanken zijn jullie drie. Hakim, Elijah en Sirik. Enorm bedankt voor erbij te zijn.
Graag gedaan.
En aan de kijkers en of luisteraars bedankt voor erbij te zijn. Volgende week zijn we er waarschijnlijk iets vroeger. Want de laatste 4-5 wedstrijden worden allemaal tegelijkertijd gespeeld. Maar we zullen allemaal in de week communiceren. Sowieso bedankt voor te kijken en te luisteren. Tot volgende week. Ciao.